In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Weleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
De stroom. Omdat ze nooit meer gevraagd worden voor een film of een televisieserie, nemen ze het heft in eigen handen. Dit is een gloednieuwe podcast van Halina Rijn en Caries van Houten.
Nou, we zijn er weer. Dit is aflevering 6. We zijn over de hill. We zijn over de hill. Jij hebt iets van Panta aangetrokken. Ik heb een vurige rode trui aan voor de luisteraar. En ik wil graag weten, ten eerste, Halina, je bent natuurlijk terug uit L.A. Je bent weer terug thuis. Dat is nu je nieuwe huis, New York. Hoe is dat?
Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik het weer... Maar goed, dit verhaal heb jij ook al 1000 keer gehoord. Maar ik ben altijd weer verscheurd als ik terugkom uit L.A. Omdat, los van alle dingen die we vorige podcast hebben besproken over de nadelen van Hollywood en wat ik daar wel heel erg leuk vind, is gewoon dat er gewoon heel veel acteurs en artiesten en creatieve mensen wonen die ik ken. En dat zijn natuurlijk ook heel vaak is import. Zoals bedoel, jij ging er ook heen laatst. Dan ga je toch niet naar New York voor je werk, zeg maar, snap je? Omdat als je meetings wil doen en zo, dan ga je daarheen. Dus er zijn zoveel tijdelijk eventjes mensen die ik dan ken, dat ik dan toch... Ja, dat klinkt gek, maar hier heb ik meer vrienden waar je rechtop moet zitten met een stropdas om en een diner moet doen. Maar daar heb ik meer vrienden waar je op de grond kan liggen. En snap je wat ik bedoel? En een beetje kan associëren.
Ja, er zijn ook meer acteurs. Bij jou, waar je nu bent, zijn natuurlijk meer makers en producenten en een soort van intellectuelen. Inderdaad, L.A. is gewoon een bijeengeraapt zootje hippies en acteurs.
Exact. En hier ken ik dan ook, ken je gewoon ook mensen die inderdaad, precies wat je zegt, die misschien meer in de financiële sector van onze industrie zitten. Maar dat is een heel ander dynamiek. Dus ik moet dan wel weer heel erg wennen. Zodra ik hier ben, ben ik weer helemaal alleen. Dus zeg maar, zodra ik in L.A. aankom, heb ik meteen... Laten we zeggen, er wonen ook best wel veel Nederlanders uit onze sector in L.A. Ja. En dus dan krijg ik meteen, heb ik wel 8, laten we zeggen, uitnodigingetjes als ik in L.A. aankom. Snap je van, hey, heb je zin om thee te drinken? Zullen we even dit doen? Hier, zodra ik aankom, is het gewoon stilte.
Ja.
Gewoon
doodstilte. Nee, je kan natuurlijk... Je kan daar vrienden lummelen, kunnen daar niet lummelen. Kunnen niet urenlang lekker gaan hiken of ergens. Dat is er natuurlijk niet. Je moet daar gewoon werken om te overleven. Dus je hebt mazzel als je iemand een keer, als iemand een gaatje heeft waar je in kan vallen.
En jij, hoe staat bij jou de vlag? Hangt de vlag erbij?
Ja, ik denk dat ik echt last heb begint te krijgen van climate anxiety. Ik bedoel, dit wordt nu een beetje een ongoing verhaal. Maar dat is voor mij, ik ben... zoals ik al eerder heb gemerkt natuurlijk dat ik behoorlijk ben ingedoken. En ik heb ook echt het gevoel dat voor mij zo'n life-changing event is geweest. Dat ik naar zo'n lezing ben gegaan. Ik zie alles met een andere bril. En dat kan ook heel verlammend werken. Dus ik moet heel erg de balans zoeken van hoe kanaliseer ik mijn woede en mijn onmacht? En waar kan ik nog iets constructiefs vinden? Waar kan ik nog... mijn energie. Waar kan ik zeg maar naar de buitenwereld toe ook een soort positiviteit nog uitstralen in plaats van iemand die alleen maar aan het roepen is: wake the fuck up. Ik heb een positieve klimaattip. Je kunt dus zo'n douchekop kopen bij een bepaald bedrijf. En dan kun je dus normaal gebruikt een mens 119 liter water per dag. Maar nu kan je dan 24 liter besparen.
Nou, ik heb al zo'n douchekop. Want in New York, ik heb douche met 1 druppel. Het valt af en toe om de minuut een druppel uit als mijn douche. Ik ga ook even een hele grappige tip geven. Namelijk vanuit ons thema spiritualiteit. Dus ik heb ook 2 zussen. Een oude zus, een heel stokoude zus. Nee, helemaal niet, maar 2,5 jaar oude zus. En een oudere dan ik ben zus. En een 5 jaar jongere dan ik ben zus. Esther en Leonora geheten. Mijn zusje Esther heeft een camping, die heet Camping Buitenland. Ik ga even hardcore reclame voor maken. Dat is echt mijn lievelingsplek op aarde. Ik probeer jou daar ook al jaren naartoe te krijgen. Ik denk dat jij dat echt super leuk vindt. Het is niet een camping met zoals je denkt, met modder en zo. Tenminste, dat is wat ik van een camping denk. Maar het is echt een plek met allemaal door jonge architecten ontworpen huisjes. Het heeft een natuurlijke bron met een prachtig meer. Nou, anyway, het is super magisch. En zij gaan daar nu met z'n 2 retraites organiseren. van een paar dagen. Waarin je dus op een hele nuchtere manier een beetje kennis kan maken met die spiritualiteit in jezelf, zeg maar. En dan heb ik nog even twee hele banale tips. Wil je die ook horen? Die niets met het thema te maken hebben. Oké.
Okay. Ja, joh, kom.
Dus ik was in L.A. Dat is toch de stad van de uiterlijkheden en de showbusiness en de glitter en de glamour. En dan moest ik natuurlijk ook weer in jurkjes aan en zo. En heel onzeker. Toen dacht ik, oh, dat moet ik ook nog zeggen. Heb ik ook in anti-glamour al gezegd. Twee tips. Ik ben heel onzeker over mijn benen. Gek genoeg, ik weet, whatever. Maar doet er niet toe, maar is gewoon zo. En twee tips over benen. A, als je hele witte benen hebt, zoals ik, als melkflessen zijnde, met zwarte haren erop, dan wil je daar misschien wat opsmeren, namelijk een goedje met glitters erin. Dus dan ga je gewoon naar de drogist, dat kost allemaal geen zak. En dan koop je een body lotion of een olie met een klein glittertje erin. Nou, dat is echt een top. Dan zie je, dan lijkt het eigenlijk alsof je een panty aan hebt, zonder dat je een panty aan hebt. Je voelt je minder naakt, je voelt je prettig. En dan heb ik nog een tip. Dat doe ik ook altijd op het toneel zelfs. Want op het toneel zie je namelijk niet dat je het draagt. Huidskleurige net panties. Dus net, is dat het woord, Car?
Ja, dat maar is echt een ding van jou.
Een visgraat.
Ja, een net kou. Nee, visgraat, ja. Nee, niet visgraat. Nee, de visgraat, dat is wat iedereen in zijn huis heeft.
Nou, in ieder geval zo'n panty met, ja, hoe zeg je dat? Als een net dus eigenlijk.
Visnet.
En ja, precies, oh mijn god. Maar Beyoncé kwam daar ooit mee op de proppen. En nu heeft Taylor Swift bijvoorbeeld weer net een groot concert gegeven. Moet je maar eens opletten. Al die vrouwen hebben de hele tijd visgraatpanties aan.
Zullen we het hoofdthema gaan bespreken?
Yes.
Ben je daarvan?
Dat vind ik een heel goed idee. En dat is spiritualiteit in de breedste zin van het woord, zou ik willen zeggen. Toch?
Heb je iets met spiritualiteit? Nou, denk jij dat er iets is?
Dus mijn hele opvoeding is alleen maar dat geweest, een beetje.
Ik heb wel een andere achtergrond natuurlijk, maar ik ben wel gevoelig voor alles wat spiritualiteit is en heet. En ja, ik ben ook wel een paar keer goed de mist mee gegaan.
Ja, vertel daar eens wat meer over.
Ik ben al heel veel bij waarzeggers en bij mediums en bij kaartenleggers en I don't know what. Ik vind het ook een event op zich.
Het is niet zo dat jij dan altijd denkt, oh, dit gaat mij nu echt het antwoord geven. Je weet heus wel, ook je relativeert het natuurlijk ook heel erg. Alleen tegelijk, je kan erin gaan terwijl je eigenlijk een ander stemmetje hebt die zegt, nou, dit is totale onzin. Maar want bijvoorbeeld wat ik grappige verhalen vind, zijn die. Je hebt in Amerika heb je overal van die echt gewoon, nou, zoals in een film, een raam. En dan staat er op waarzegger, bij wijze van spreken. En er zit letterlijk een vrouwtje op een stoel achter. Weet je, het is niet dat je via bij een of andere quasi-wetenschappelijke medium terechtkomt. Nee, dit is gewoon hardcore psychic. Wil je je toekomst weten? Toch als een beetje circusachtig. Maar heel nieuwsgierigmakend, want dat heb ik ook. Alleen ik durfde niet naar binnen, maar... Vertel even
nee, maar
over
jij bent
dan
wel bij de Scientology
daarmee.
Binnen geweest, maar dit is
er. Nee, ik ben echt de allergrootste adept, of hoe zeg je dat, geobsedeerde als het gaat over anything wat met spirituele bewegingen en sectes en zo te maken heeft. Ja, en ook wel, ik hou ook heel erg van een goed medium of een astroloog. Ik vind alleen die specifieke ramen, die fascineren mij heel erg. Want hier om de hoek zit er bijvoorbeeld eentje. Want wat ik dan ook denk, de huur hier is zo hoog. En ik vind ik zo fascinerend.
Ja.
Hoe
maak je die mensen hun geld? Ja.
Ja,
nou, ik ben één keer
daarmee dus. Ja.
20 jaar geleden of zo alweer. Toen was ik in L.A. in mijn eentje met een hele heftige jetlag. Dus dan, daar ben ik sowieso altijd een beetje van de leg van. En dan helemaal ontworteld voel ik me dan. Dat voelt iedereen zich blijkbaar. Maar ik heb er heel veel last van. En ik was heel erg down. Ik had heel erg liefdesverdriet. En ik was in mijn eentje. Daar kende ook niemand. Kon ook niet naar Nederland bellen, want iedereen sliep al. En toen ben ik gewoon van pure ellende gewoon zo'n plek binnengestapt. Uit nieuwsgierigheid. En ook toch dat je denkt, ergens is er een percentage in je hoofd dat denkt, ja, maar misschien, je weet het maar nooit. Weet je wel, niet geschoten, altijd mis. Dat soort van, als je rock bottom hebt gehit, dan denk je, ja, het kan niet veel slechter gaan. Dus let's go.
Nou, en ook letterlijk iemand waar je op dat moment, hoe gek ook, mee kan praten.
Zoals, ja, exact. Want dat was zeker de reden dat ik binnenliep. Ik dacht, ik kan hier gewoon nu mijn verhaal doen. Ik hoef niet een afspraak te maken met een therapeut. Deze vrouw, haar deur is al geopend. Ik had ook gewoon een kledingwinkel binnen kunnen gaan. Of gewoon een café of whatever. Maar nee, ik wilde daarheen. En toen heeft die mevrouw mij, nou, binnen denk ik 45 minuten $1000 afhandig gemaakt.
Ja, want dat is de scam. Dus toch heb jij mij toen ook uitgelegd dat... Hoe ze dat doen. Leg dat nog even uit.
Nou, ik weet niet meer hoe het ging. Het ging gewoon, ze luren je gewoon heel langzaam in. Met allerlei trucjes. En met, hoe noem je dat ook weer? Niet cold reading, hoe heet dat nou?
Ja, en
als je zelf al vrij veel weggeeft. Maar dat iemand daar dus uit iets uit destilleert. En vervolgens ben je veel meer aan het praten dan je denkt. Dus je geeft eigenlijk zelf al heel veel weg.
Mm-hmm. Maar ze geven jou het gevoel dat zij dat zien.
Ja, en natuurlijk, en als je desperate bent, dan je wil gewoon hoop. Je wil gewoon, ik wilde gewoon dat die relatie weer werkt. Of ik wilde gewoon dat het weer goed kwam. Dus everything goes, wat mij betreft, op zo'n moment dan dus. Volgens mij 45 minuten zat ik redelijk op één lijn. Had ik het idee dat ik haar nog wel kon volgen. Terwijl ik dacht, wauw, ze heeft letterlijk geen tanden meer in de mond. Ze is alleen maar aan het roken. Ze heeft een hele vieze rok aan waar allemaal brandgaten in zaten. Dus ik zat ook tegelijkertijd gewoon te kijken van, wat een vet personage is dit. Ja. En tegelijkertijd echt zo verdrietig en hopend dat ze me ging redden eigenlijk. En dus na 45 minuten, toen zei ze op een gegeven moment, ja, maar ik heb nu wel, om dit zeg maar te bewerkstelligen, moet ik wel een speciale kaars gaan kopen in Santa Fe. Dan moet ik met een auto naartoe, dat kost een paar dagen rijden. Dan moet ik een speciale kaars gaan halen. Die kost $500. Dus als je me dat nu vastgeeft, dan kan ik die kaars gaan kopen en dan kom je dus over een paar dagen terug.
Waar
en dan geef je
me
die andere 500. Want die moesten ze moesten rituelen doen en spreuken en weet ik veel wat voor shit. Jezus, dat ik daar toch ingetrapt ben. Hè? Maar hoe moet je nagaan hoe... Nou ja, we hebben natuurlijk wel meer verhalen.
Nee, maar volgens mij... Maar mag ik vragen, is het niet ook zo dat je trapt er deels in, maar deels toch ook niet? Volgens mij zweef je er ook de hele tijd boven. Ja. Maar je denkt van weet je, beter gaat ze die kaars maar halen, want... Ja, anders zit ik weer met die gedachten. Terwijl je ook ergens natuurlijk wel heus wel weet dat het allemaal onzin is.
Alleen... Ja, maar dat neemt eventjes dat heeft dan eventjes een kleinere rol gekregen, dat personage. Ja. Dus ik heb gewoon ben naar de ATM gegaan. En daar heb ik die $500 eruit getrokken. Wat natuurlijk superveel geld is. En ik dat haar gegeven. En toen een paar dagen later teruggegaan en haar nog... 500 gegeven. Ik weet niet eens meer hoe ik dat... Nou ja, het is ook niet goed gekomen dus. Maar toen dacht ik dat ik daar wel van had geleerd. Maar toen was ik dus in New York, niet 15, 20 jaar later, op straat lopend. Nou, je was er niet bij, maar ik vertelde het je
onlangs, ja.
En toen kwam er weer zo'n hele lieve, open man naar me toe. En ik stond letterlijk op een kruispunt. Een soort van heel zoekend om me heen te kijken, denk ik. En ook weer een beetje gejetlagd en ontworteld. En toch open en altijd toch het goede in de mens zien. Dus ik denk, er komt iemand naar me toe die ziet iets. Die moet iets met mij. Natuurlijk ook een soort van... Je kan ook zeggen, je vindt jezelf wel heel belangrijk... dat je überhaupt denkt dat die man jou dat ziet in jou. Dat jij iets... Maar ik dacht gewoon, hij ziet een pijn in mij... en die gaat hij nu verhelpen... Maar hij deed het zo subtiel. Want met alle kennis die ik heb... zou je toch zeggen, dat trap je niet nog een keer in. Maar hij deed het zo subtiel. En hij had allemaal trucjes met kaartjes. En hij moest mijn moeders verjaardag op een briefje schrijven. En dat wist hij dan niet. En dan deed hij zijn hand open. En dan haalde hij dat kaartje eruit. En dan stond er mijn moeders verjaardag op. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Dat is wel echt knap. Dus toen had hij hem al. En toen zei hij van, hoeveel wil je geven? Minimaal is 200, medium is 400 en max is 600. Ik zeg, ik heb hier €20, mag ik hiermee beginnen? En toen zei hij, nee, maar ik moet, er is ook nog een vloek... en er is iemand die slechte bedoelingen met je heeft. Dus laten we even, daar is de ATM-machine. En dan was ik alweer, ging ik alweer met mijn plasje naar de dokter.
Het is een beetje, Jezus. Ik zie het een beetje voor me als zie ik jou als kindje zitten en dat Sinterklaas zich voor je ogen verkleedt en dat je toch gelooft. Maar ik wil je even iets zeggen in jouw voordeel nog. Want dit is echt de scam van Manhattan. Ze hebben nu dus, dat zei ik al in een andere aflevering ook, ze hebben nu hele grote van die borden geplaatst om te waarschuwen hiervoor. Omdat dit zulke heftige vormen aanneemt. En voordat jij dat had, heb ik het ook gehad een paar weken daarvoor. En ik trapte er in eerste instantie ook in, omdat je gewoon denkt... Omdat je denkt, oh, misschien ken ik deze persoon wel. Snap je? Ik dacht eerst, we gaan weer met het ouderdomthema. Maar ik dacht eerst, dit is waarschijnlijk iemand die ik moet kennen. Snap je? Iemand die ik al heb ontmoet, maar die ik even niet herken. Want hij doet gewoon van, hey, hi.
Ja.
Weet je, zo begint het. Het begint helemaal niet van, ik ben een waarzegger en ik ga je toekomst voorspellen. Nee, hij gaat je er heel langzaam intrekken. Dus hij doet eerst alsof hij een kennis van je is. En dan zegt hij iets van, hey, het voelt, ben je een beetje verdrietig? Of zoiets. Ja, en in dit kader wou ik ook nog even een artikel aanhalen wat ik laatst las. Van een generatiegenoot van ons, Christiaan Weitz, als ik zijn naam goed uitspreek, in het NRC. Mm. Deze jongen is precies van onze generatie en was ook zo opgevoed als ik. Dus heel spiritueel, maar nu duidelijk mega nuchter en gewoon een hele goede journalist. Maar hij schreef over dat hele fenomeen van, ik weet niet of jij daar ook bekend mee bent, ik neem aan van wel, van wat ook The Secret heet, het bestellen bij het universum. Dat is al zo oud als de wereld, Course of Miracles, Marianne Williamson. Nou, daar heb je allerlei versies van. Het idee dat je dus, dat je dus door je gedachten te sturen eigenlijk
manifestatie.
Ja, dingen kan manifesteren. Dus dat je kan denken, ik ben heel rijk en dan word je het ook. Hè? Even in de walgelijkste zin van het woord. En hij schreef daar zo'n goed artikel over, omdat hij zelf dus heel nuchter is, maar wel degelijk, dat is nu eenmaal deel van zijn DNA geworden. Omdat hij altijd zo, ja, dat heeft hij vanaf baby gehoord dat dat bestaat. Dus hij heeft dat ook heel lang geloofd. Ook als kind, hij deed dat gewoon de hele tijd. Snap je? Dan wilde hij iets en dan bedankte hij zeg maar dat hij het had. En dan kreeg hij het ook. Ja, dus hij had gewoon zoiets van, oké. Maar nu zat hij dus heel erg op die influencerwereld, want blijkbaar is dat nu op TikTok ook een hele rage. Maar dan gaat het alleen maar over, ik wil in een grote villa wonen en ik wil zulke soort kleren aantonen. Bij hem ging het er nog over van, hij zei wel dat hij vroeger, dat is heel grappig aan natuurlijk ook, dat hij alleen maar dacht, ik wil gewoon een lekker wijf als vriendin. Dat vond ik ook wel eens zo. Die ouders helemaal in een soort van wereldvrede, weet je wel. Maar hij kon daar wel heel goed over schrijven dat natuurlijk in onze moderne tijd is dat hele The Secret en het bestellen bij het universum is zoiets banaals, snap je, dat is vervormd tot zoiets onzinnigs in mijn ogen. Want wie weet, als er zo'n soort spirituele wet al zou bestaan, hè, dat je dingen kan in je leven kan manifesteren, dan nog is er natuurlijk altijd zoiets als, ja, dat alleen maar werkt. Ik bedoel, wat is dan ziek worden? En wat is dan een auto-ongeluk krijgen? En wat is dan, snap je, hoe ga je dat verklaren? Begrijp je, heeft diegene dat ook gemanifesteerd? Daar geloof ik helemaal niks van. Ik geloof wel dat, als ik dan op een spirituele padje mag lopen, ik geloof wel degelijk dat je dingen kan visualiseren. Zoals een sporter, dat noemt hij ook in zijn artikel, vind ik een heel goed voorbeeld. Sporters worden al heel vroeg getraind om bijvoorbeeld, weet ik veel, als ze hard moeten rennen, dat ze voor hun ogen dat doen, voordat ze het echt gaan doen. Hè? Dus als je een sportauto moet racen, dan race je eigenlijk, visualiseer je die hele race, zodat je precies je hersens eigenlijk al verbindingen gaan maken om te winnen. Nou, dat denk ik dat heel goed werkt. Dat kan bij toneel ook, weet je, of bij film. Dat je gewoon van tevoren, of als jij een bepaalde toon moet inzetten, dan helpt het ook om die van tevoren in je hoofd te horen en dan zet je in. Nou, daar geloof ik helemaal in. Maar ik geloof er helemaal niet in dat je kan gaan zitten en kan gaan denken, ik wil gewoon een badpak van Gucci en ik wil in een villa wonen en ik wil heel graag wat geld verdienen. En dat is, nee. Dat is zo een oppervlakkige, domme interpretatie van dat soort, als je al erin gelooft, maar van dat soort spirituele wetten. Maar ik geloof wel degelijk dat, ja, dat net zoals wat we laatst tegen elkaar zeiden, weet ik veel, je moet iets doen op een dag, daar ben je heel zenuwachtig voor. Je kent jezelf en je weet dat je de neiging hebt om chagrijnig te zijn, ik zeg maar wat. Natuurlijk helpt het dan om je mentaal even voor te bereiden, om even je ogen te sluiten en even door je heen te laten gaan van, hey, wat kom ik straks tegen en hoe ga ik daarop reageren? En dan kan je je hersenen een beetje zo daarvoor klaarmaken. Maar het leven is één groot chaos. Het is een totaal onvoorspelbare brei aan gebeurtenissen. En mijn enige advies, spirituele advies is, laat je meevoeren met de golven. Alsof ik het kan, ik kan het totaal niet. Maar veel meer dan bijvoorbeeld, oh nee, ik ga zitten en mediteren en gewoon van allerlei dingen bestellen.
Onze vriend Michael Singer, daar refereer ik ook wel eens aan. Die dit mooie boek heeft geschreven, The Untethered Soul.
Dus mijn lievelings van alle spirituele boeken. En ik heb er wat gelezen, moet je weten hoor. Dan is dat is het meest toegankelijke, ik zeg ik even voordat je verhaal begint. En het meest, zeg maar, scherpe. Het is ook nog heel dun. Het is een perfect boek, instapboek, maar ook uitstapboek als je al lang erin zit. Het is gewoon voor mij het spirituele boek. The Untethered Soul.
Ja,
oké, ga door.
Nou ja, dat geeft mij ook altijd instant rust als ik naar hem luister. En als ik lees wat hij zegt. Omdat het... Hij zegt alleen maar... Eigenlijk komt het op neer dat hij zegt... We zijn hier al 17,8 biljoen jaar. Wat denk je nou dat dingen met jou te maken hebben? Wat maak je je druk dat je denkt... Dit gaat niet precies zoals ik het wil. Alsof het heeft geen zak met jou te maken. Het is gewoon een opeenstapeling van energieën, gebeurtenissen. En je moet je gewoon... Het leven ontvouwt zich aan je. En het gaat erover hoe jij daarop reageert. Maar je hebt nul controle. En wat ik ook altijd een mooi beeld vind, is dat hij zegt dat je zou moeten kunnen genieten van de unieke plek die je inneemt op elk moment van de dag. Dat is wat jij meemaakt op dat moment. Dat maakt dan niemand anders mee. Snap je wat ik bedoel?
Dat je
kunt druk maken over iets wat nu speelt, terwijl als jij nu op een andere plek was geweest, had je je daarover druk gemaakt. Dus het ligt er ook maar aan waar je naar kijkt. Letterlijk waar je naar kijkt.
Een heel groot deel van hoe wij leven in de westerse wereld, als je dus het geluk hebt dat je geen honger hebt, komt voort uit het vermijden van geestelijke pijn. Eigenlijk alles wat je doet op een dag is om maar geen pijn te voelen. Dus het voorkomen, en dat gaat heel onbewust, weet je. En dat is zo'n onzin. Dus het idee, en dat is ook nog een heel oud christelijk idee van goed en kwaad. En dan het nieuwe idee van je moet gelukkig zijn. Ja, want vroeger zei je gewoon memento mori, gedenk te sterven in de middeleeuwen. Was het helemaal niet het uiterste doel om gelukkig te zijn. En nu door dat social media is er natuurlijk een idee van gelukkig zijn wat compleet hol is. Terwijl het leven is gewoon, waar je ook bent, het is gewoon, ook als je het naar omstandigheden heel goed maakt, materieel gezien, is het toch vaak een struggle. Want mensen worden ziek, mensen maken van alles mee, scheidingen, allerlei moeilijkheden. En dan is het toch de kunst, en nogmaals, ik ben er helemaal niet goed in, maar om die pijn te omarmen en daar ook doorheen te gaan en dat ook te zien als iets wat het waard is om mee te maken. En in plaats van alleen maar te streven naar een soort van toestand ik heb een leuk huis, ik heb een leuke baan, ik heb een leuke vriend, ik heb een leuke dit, ik heb een leuke dat. Snap je dat er een soort perfectie, een soort iets wat je moet halen? En dat vind ik bij Michael Singer, maar ook bij heel veel anderen van dat soort types die daar zinnige dingen over zeggen, word je daar ook heel rustig van. Dat je denkt, oké, ik hoef niet de hele tijd maar te streven naar een soort idee van wat geluk is. Want wat is het überhaupt, geluk? Weet je, dat is je kan natuurlijk wel een thrill voelen als je verliefd bent bijvoorbeeld. Dan voel je heel duidelijk een soort adrenaline, maar dat is ook allemaal kortstondig, want uiteindelijk moet dat overgaan in iets anders. Maar net zo goed als je kan een thrill voelen misschien als je een nieuwe auto koopt. Ja, ik niet, want ik heb niks met auto's. Maar omdat je dan denkt, wauw, wat vet en het ruikt helemaal lekker nieuw. Maar ja, na 5 minuten denk je, oké, who cares? Dus
en nu,
wat is geluk? Hey, maar ik heb even iets voor jou.
Ja.
Een herinnering. Okay. Weet je nog dat ik een keer een vriend had, heel lang geleden, ook best wel een hele lange serieuze relatie was dat.
Ja, ja, ja.
En we woonden in een leuke gezinswijk van Amsterdam en die had een zoon, zoontje.
Ja.
En dat zoontje dacht dat jij 6 was, net zo oud als hij. Weet je dat nog?
Toen was ik 24 of zo.
44, nee, ik weet niet. Ja, we waren heel jong, heel jong.
Ja.
Maar dat was zo lief, hij was helemaal weg van jou, dat kindje. En toen zei hij op een gegeven moment, moest jij dan per se mee naar zijn kamer. Dan ging hij allemaal dingen laten zien. En toen zei hij,
wil je mijn hamster zien, zei hij.
Ja, ja, zo lief. En jij was ook heel lief tegen hem. En jullie banden er erg over. En je ging met hem mee naar boven. En toen zei hij tegen jou dat hij Harry Potter aan het lezen was. Maar dat jij daar nog niet aan toe was.
Nee, toen zei hij, nee, maar het einde is wel pittig. Hij was 7 of 8 of zo. Leuk bruggetje overigens. Goed bedacht.
Ja, want dit is dus onze tip van de week met onze partner Perma Network. Zijn de Harry Potter films. Maar het is natuurlijk zo'n grote hype. Ik heb dus, doordat ik destijds die relatie had. En heb ik toen heel veel voorgelezen uit Harry Potter. Vond ik wel heel erg leuk. Want voorlezen op zich is niet heel erg mijn ding. Ik ben er al 1,5 bladzijde wel redelijk klaar mee. Maar met die Harry Potter begon ik me er op een gegeven moment echt op te verheugen. Dus dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dat ik daar best wel, ondanks dat ik van, hoe heet dat genre? Waar jij ook zo school in hebt gemaakt.
Fantasy. Schuldig.
Nee, school, waar jij school in hebt gemaakt. Daar heb ik dus niks mee, dacht ik. Maar door jou ben ik die hele Game of Thrones gaan kijken. Vond ik ook te gek. En dus die Harry Potter boeken ging ik dus voorlezen. Vond ik ook te gek. En die films, ja, ik snap wel dat mensen dat echt...
Vanavond is Harry Potter en de Chamber of Secrets om 8:30. Morgen donderdag is Harry Potter en de Prisoner of Azkaban. Ook om 8:30. En dan heb je vrijdag Harry Potter en de Goblet Fire. Dat is ook om 8:30.
Superleuk. Iedereen kan kijken met of zonder kinderen. En lekker je laten verdwijnen in de avonturenwereld. Misschien moet jij heel even kort aan de kijker uitleggen, terwijl ik een kopje koffie ga maken voor mezelf, wat familieopstelling is, want dat weet niemand.
Nou kijk, familieopstellingen, dat werkt als volgt. Ga kijken of ik het makkelijk kan uitleggen. Je komt met een probleem bij de therapeuten. Ik ga naar een specifieke plek. Dat ga ik nu niet meteen vertellen, want dan worden ze overstroomd door aanvragen en ze zijn al zo druk. Waar ik heel erg in geloof, deze twee vrouwen. En daar kom je met een probleem. Met een issue waar je eigenlijk al jaren tegenaan loopt. Dus een repetitief probleem. Dus ik val altijd op de verkeerde mannen. Of ik heb zo'n probleem met mijn moeder. Of ik kan geen verbindingen maken met mensen. Of ik loop altijd weg als het moeilijk wordt. Of whatever het is. In 2 minuten schrijf je op wat dat terugkerende probleem is. En vanuit dat verhaaltje destilleren die therapeuten personages. Dus bijvoorbeeld je vader, je moeder, je zusje, je broer. De achtergrond van je vader, de achtergrond van je moeder, je werk, een thema. Sommige mensen hebben een groot thema in hun leven, bijvoorbeeld alcohol of verslavingen of eetverslaving, whatever het is. En die stel je dan op. Dus je kiest mensen, ogenschijnlijk heel onbewust, kies je mensen uit om die thema's of die personen in je leven te representeren. Die worden begeleid door de therapeuten en die zoeken dan naar constructieve vorm om dit anders te doen in het vervolg. Om je te laten zien hoe je het ook zou kunnen aanpakken. Ja, het klinkt een beetje vaag, dat ben ik me zeer van bewust. Dus je ziet eigenlijk voor je ogen wat er zich in je hoofd afspeelt. Dus je zou het ook met poppetjes kunnen doen, maar als het met levende mensen zijn, dan heeft dat heel veel impact.
Ik denk dat ook dat wij met dat toneel, of tenminste ik heb dan natuurlijk voornamelijk toneel gedaan, dat gek genoeg als toen ik me een beetje ging verdiepen in die nieuwe vormen van therapie, systeemtherapie, weet ik veel hoe dat allemaal heet. Mijn zussen die weten dat allemaal, ik ken al die termen niet. Toen kwam ik er ook wel heel erg achter dat ook dat hele beroemde boek, The Body Keeps the Score, hè, van die Nederlands-Amerikaanse psychiater.
Ja.
Ja, dat de toneel, dus letterlijk wat jij net zegt, je verplaatst ze in een moeder. Je verplaatst ze in whatever rol je dan ook maar mag spelen. Het is natuurlijk ook een soort, dat heb ik altijd al geroepen trouwens. Maar een vorm van speltherapie, snap je?
Told you so.
Alleen vroeger zei ik altijd, ja, als speltherapie werkt, dan is dit heel gevaarlijk wat wij doen. Want dan traumatiseer je jezelf dus elke dag. Dat dacht ik altijd, omdat je... Want we roepen zoveel op wat heel negatief is. Want die stukken gaan meestal over... Dat is dan Medea die de kinderen vermoordt, snap je? Het is niet een gezellige iets naspelen. Maar ik denk ook wel dat nu ik het dus niet meer doe... en alleen maar op een stoel zit te tikken de hele dag... ik voel gewoon dat ik het heel erg mis. En ik voel ook dat ik de scherpheid... en dat zal ook met ouder worden te maken hebben... maar ook weet ik zeker met dat ik dat deed... dat ik dus een plek had waar ik mijn emoties kon uiten... waar ik me kon inleven in anderen... En steeds maar weer die archetypische eigenlijk verhalen kon beleven. Dat gaf mij gewoon een enorme uitingsvorm. Helaas werkte dat op een gegeven moment niet meer zo prettig voor mij. Maar ik wil maar zeggen dat ons beroep er ook best wel veel raakvlakken mee heeft. Op een interessante manier.
Zeker. En, absoluut. Ja. Misschien is dat ook wel gedeeltelijk waarom ik het zo prettig vind. Daar toch fijn voel. Ondanks het feit dat ik daar totaal niet sta te acteren.
Nee, maar acteren... Ja, maar het misverstand over acteren is sowieso voor mij... Ik sta nooit te acteren, jij ook niet. Ik bedoel, als jij in een toneelstuk staat, je beleeft... Acteren, en nou even voor iedereen. Iedereen, pak pen en papier. Alsof het iemand ook interesseert. Het interesseert werkelijk niemand. Maar acteren is het zo geloofwaardig mogelijk zijn... binnen artificiële omstandigheden. Het heeft niets te maken met liegen. Het heeft niets te maken met net doen alsof. Einde oefening.
Nee. En zoals Paul Verhoeven zei, maar misschien heb ik dit ook al een keer gezegd in deze podcast.
Dat wij ook, ja, dat wij ook onszelf alleen maar halen en dat niet door hebben. Iedereen denkt, hou op.
Maar goed, ja. Ja. Ja, oh, die anekdote weer. Nee, dat Paul Verhoeven altijd zei, een goed personage is een close-up op het goede moment.
Wow, vet. Mooi. Ik denk dat voor ons allebei geldt, wat jij net ook zei, dat we zijn heus wel open voor spiritualiteit, maar we willen ook graag dat het wel een beetje, ja... Hoe zeg je dat? Nuchter blijft, toch? Ja, behapbaar.
Behapbaar.
En ook dat je het kan toepassen in je leven. En ik denk dat de dingen die we hebben benoemd, die boeken ook... Of weet ik veel, je kan daar ook allerlei... Je kan daar volgens mij ook podcasts en dingen over luisteren. Maar zijn allemaal gewoon vrij nuchter en in de aarde geworteld.
En uiteindelijk, ook als je het hebt over mediteren bijvoorbeeld... waar ik op zich een voorstander van ben. Het lukt me bijna nooit, maar oké. Okay, ik ben op zich...
Over mediteren.
Ik ben heel leuk uit.
Go for it. Laat ons je niet in de weg zitten.
Maar... Maar uiteindelijk, wat onze vriend Michael Singer daar ook over zegt, is natuurlijk, uiteindelijk gaat het daar niet over. Want je kan je ook weer daar weer een ego-gesprek over krijgen van, ik heb 45 minuten gemediteerd en hoe lang heb jij gemediteerd?
Zeker.
Snap je? Dat is puur alleen een oefening voor het echte leven. In het echte leven, gewoon dit gesprek wat wij nu hebben, zo meteen als ik als ga eten, dat is waar het allemaal samenkomt. Dat is het echte leven. Dat is je werkveld. En dat mediteren is gewoon een oefening om naar een plek te kunnen komen die... Ja, waarachtig en puur is, ja, en ook, denk
kijk,
ik, zoiets.
Ik denk,
namasteetjes.
We denken allemaal, we zijn heel slim. We hebben allemaal die gekke smartphone in onze hand. Kunnen alles googlen. We hebben alle informatie van de hele wereld in één knopje tot onze beschikking. Maar tegelijkertijd zijn we volstrekt onbewust over ons eigen gedrag. En dat is denk ik waar levenskunst, dat heeft niet eens iets met spiritualiteit te maken, maar dat je gewoon bewustzijn brengt naar je eigen gedragingen, je eigen tendencies, wat je de wereld inbrengt, hoe je reageert op anderen. En dat is het enige waar je zeg maar een mate van controle over hebt. Niet wat er gebeurt, niet alle grote gebeurtenissen, niet het milieu. Het enige waar je uiteindelijk controle over hebt, is hoe je erop reageert. Nou, jij kiest nu voor het actieve pad bijvoorbeeld daarin, ja. Maar dat geldt voor de kleinste dingen. Omdat je toch jezelf betrapt op bepaalde gedachtenpatronen die je gewoon niet verder helpen. En dat is denk ik waarom spiritualiteit of whatever, therapie of whatever, of voor een ander is het gaan sporten, goed voor is. Om bewustzijn te brengen naar je eigen gedragspatronen.
Nice one. En de controle los te laten, want die heb je niet. Want het grootste gedeelte van ons handelen is gewoon onbewust. We denken natuurlijk dat we controle hebben, maar dat is maar 7% van ons gedrag, geloof ik. Dus volgens mij is de beste tip.
Nou ben ik benieuwd.
Let it go. Ja, maar als ik het heel simplistisch moet zeggen, is het toch life is loving and letting go.
En tegelijkertijd
go with the flow.
Het kleine stukje waar je controle over hebt, is het bewustzijn van je eigen gedrag. Dat wil ik nog wel even. En? Dat is belangrijk.
Wie het grote niet eert, is wie het kleine niet eert.
En vergeet ook niet. Het kan vriezen en het kan dooien. Die wil ik gewoon elke aflevering opnieuw inbrengen. Het kan vriezen, maar het kan ook dooien. Het kan vriezen en het kan dooien. En daarmee wil ik het graag afronden. Dit hele domme, niksige gesprek waar we hem hadden.
Niks.
Ik wil je niet meer horen. Ik wil je niet meer zien. Ik wil dat je... Wegwezen.
We hebben bijna
gelachen. Nou.
Nu moet ik wel.
Kan van je niet meer aangen staren. Die stemgeluid. Ja, klaar mij. En de akker op. En harken. En zie je morgen misschien weer terug.